Kwammerdam.
Goedemorgen luisteraar. Fijn dat u luistert naar een nieuwe aflevering van uw wekelijkse uurtje wetenschap op de radio. Ik ben Max Waterhuis en vandaag luistert u naar specials in samenwerking met het Future Science Project, het tweede deel over cognitive enhancement. Dat is een term die ik even zal moeten toelichten. Cognitive enhancement is letterlijk vertaald cognitieve mensverbetering. Het gaat over het verbeteren van de mens. En als ik het heb over verbeteren, dan bedoel ik dus niet genezen, het verbeteren van mensen die niet ziek zijn op het gebied van de hersenen, met name op het gebied van leren. Dan kunt u denken aan koffie, wat we in het eerste deel hebben besproken, medicijnen, medicatie of andere technieken. En deze week willen we het hebben over het AI-model ChatGPT. U heeft er vast wel eerder van gehoord, het is een taalmodel dat met zoveel informatie is gevoed dat het eigenlijk op al uw vragen wel een antwoord weet. En daardoor ook vlekkeloos een essay of berekening voor u kan maken. En dit zou ons kunnen helpen met het mens verbeteren. En eigenlijk onze eigen cognitieve capaciteit kunnen uitbreiden. Aangeschoven zijn bij ons Lynn van Schuppen, neurofilosoof verbonden aan de Radboud Universiteit. Marcel Zuiderland, medisch ethicus verbonden aan de VU. Sport- en prestatiepsycholoog Gerard Weltevrede, verbonden aan de UvA. Met mij is ook nog een medepresentator Isabel Barnett. We stappen nu in het fragment waarin Gerard Weltevrede de optie van ChatGPT oppert. Luistert u mee.
Nou, we hadden het tot nu toe over cognitieve verbetering met science fiction, zou ik maar zeggen. De Neuralink die er nog niet is. Of een pil waar je 10 punten slimmer van wordt. Wat er al wel is, is ChatGPT. En als ik even terug vergelijk naar vroeger, had je een boer, die had één paard en die trok zijn kar. En toen kwam er een trekker. Of nu is er een trekker en daar zitten 300 paarden in. Dus die boer is veel efficiënter en effectiever geworden. Nu hebben we met ChatGPT 300 hoofden tot onze beschikking. Alleen de vraag is, hoe gaan we die gebruiken? Dit is zo nieuw, dat weten we nog niet echt. Kunnen we die denkkracht van ChatGPT gebruiken voor onszelf, om gelukkig te worden of om succesvol of prestatief te worden? En hoe dan?
Ja, maar inderdaad, want ChatGPT, het is natuurlijk een site en dan vul je eigenlijk alles in wat je wilt weten en dan krijg je een heel mooi gericht antwoord terug. En het is ook heel fijn, maar ik gebruik het persoonlijk ook bij het schrijven van verslagen als ik iets heel gericht moet weten, want ik studeer natuurlijk psychobiologie. En ook met sommige projecten moet ik soms iets heel gericht weten wat ik niet 1-2 op kan zoeken in het boek. Dus dan gebruik ik ook ChatGPT ervoor. Maar ik had laatst ook een artikel gelezen van de Groene Amsterdammer en die vroeg zich dus eigenlijk af, waar haalt ChatGPT nou eigenlijk allemaal zijn bronnen vandaan? Want ook als je naar ChatGPT vraagt, kan je je bronnen weergeven, dan kan hij dat niet. En wat bleek dus ook, dat Groene Amsterdam had dus een onderzoek gedaan, had de sites opgesteld waar ChatGPT informatie vandaan haalde. En wat bleek is dat, ik weet niet meer zeker welke plek het was, maar het was geloof ik iets op plek 46 stond RTL Boulevard, waar dus de bronnen vandaan haalden. En op een paar plekken eronder stond er echt een hele extreme rechtse nazi-extremistische site erbij. Dus dan heb je ook zoiets dat ik denk, als je dat zo ziet, dan is het ook wel even spannend.
Ja, dat is ook toch het grote gevaar van ChatGPT, omdat we dan niet weten waar die bronnen vandaan komen. Dan als straks ChatGPT ons nieuwe Google wordt, dan google je het niet meer, maar dan vraag je het gewoon naar ChatGPT. En vervolgens kan je dus niet meer kiezen welke site of welk antwoord je neemt. En dan vragen we eerst, waar staat de Eiffeltoren? En dan krijgen we nog Parijs. Maar op een gegeven moment, als we alleen ChatGPT hebben en niet meer kunnen kiezen, dan kan hij zeggen, ja, de Eiffeltoren staat in Londen. En als we het niet kunnen controleren, omdat we die bron niet hebben, dan is het opeens prima. En dan denken we allemaal dat de Eiffeltoren in Londen staat.
Ja, dus wij zijn bij psychologie aan het nadenken over de vraag, hoe gaan psychologen in de toekomst ChatGPT in hun werk gebruiken? En wat moeten we dan in onze opleiding stoppen, zodat studenten leren om dat op een juiste manier te doen? En het controleren van bronnen, dat blijft voorlopig nog wel mensenwerk. Dus een student moet leren hoe die een bron vindt en beoordeelt. En dan kan hij dat vergelijken met wat ChatGPT zegt.
Ja.
En een bron kan het, ja, nu zeg je iets simpels, waar staat de Eiffeltoren? Maar een bron is natuurlijk vaak ook wetenschappelijk onderzoek. En hoe weeg je dat en hoe beoordeel je de kwaliteit daarvan?
Ja, ja, er zijn geen eminente geleerden, heb ik altijd, is mij altijd verteld. Je moet iedereen met 20 korrels zout nemen en dan kijken of je iets aan je onderzoeksartikel hebt, wat je hebt gevonden op internet.
Ik denk wel dat we ook in de gaten moeten houden van, want dit is technologie, zoals inderdaad misschien een tractor of een ploeg. Maar waar ligt dan wanneer noemen we het ook echt cognitive enhancement? Wanneer is het cognitieve mensverbetering en niet alleen een technologie? Want nu wordt het ook wel heel breed natuurlijk. Als we ChatGPT, dan moet je eigenlijk zeggen dat ChatGPT of de computer ook een beetje deel is van onze cognitie.
Nou, ik weet nog wel een andere invalshoek. Ik hoorde, want dat wist ik niet, dat ChatGPT speech to text kan doen. Dus je kan een audiofile aanleveren en schrijft iets uit. En ChatGPT kan inhoudsanalyses doen. Als je nou een paar duizend uur psychotherapie opneemt, voert aan ChatGPT en zegt, hey, maak je eigen therapeut. Dan stel je die therapeut beschikbaar aan iedereen die dat wil. En dan kan iedereen in therapie, zoveel hij wil. Elke dag, urenlang, als je dat zou willen. Tot je zo gelukkig bent als je maar kan zijn. Dat is één voorbeeld. Andere is een trainer of instructeur voor rekenen, taal, of wat je maar wil leren, piano spelen. Dat zou je ook aan ChatGPT kunnen vragen, zodat hij steeds precies op de grens van jouw kunnen je laat oefenen en feedback geeft. Dat zou je ook kunnen zien als cognitive enhancement. Een trainer, een personal trainer.
Ja, maar is een echte personal trainer dan ook cognitive enhancement?
Nou, dat is vooral fysiek vaak, maar de leraar in de klas.
Of de coach, of een leraar.
Ja, ja, ja.
Wat mij betreft wel.
Wat wel een leuk voorbeeld is dat.
Ben ik jullie cognitive enhancement?
Dit is cognitive enhancement.
Dus er was volgens mij laatst ook een experiment gedaan met huisartsen die een diagnose deden bij patiënten en ChatGPT. En het bleek dat ChatGPT empathischer was. Hè? Dus dan krijg je al, binnen geneeskunde leeft die vraag nu wel enorm van, wat gaat ChatGPT betekenen voor ons vak? Hè? Dus voor het stellen van diagnoses, maar ook voor het communiceren van diagnoses. Er is al wel gebleken dat bijvoorbeeld psychologische therapie, dat mensen die enorme sociale angsten hebben, die geven juist de voorkeur om therapie van een machine te krijgen. Mensen die andere vormen van therapie nodig hebben, die vinden het idee dat ze door een machine therapie krijgen onaantrekkelijk. Die willen wel het idee hebben dat er een mens voor hen zit, net als ieder anders mens, net als zij zelf. Dus daar krijg je wel het element dat menselijkheid gaat spelen. Verder als het gaat om die relatie tussen mens en technologie, er wordt in de technologie, techniekfilosofie vaak van een co-creatie of een co-productie tussen mens en technologie gesproken. En dan kan je er wel van uitgaan, ja, toen het mensachtigen waren, dat voor het eerst een vuistbel ter hand namen, is daar een huwelijk gesloten tussen mens en technologie, wat alleen maar veelzijdiger en rijker en steeds meer naar elkaar toegegroeid is en intiemer is geworden. Het is wel zo dat die vuistbel of die hamer, dat is een verlengstuk van de arm, van de vuist, hè, om de natuurlijke eigenschappen of de eigenschappen die ons biologisch gegeven zijn, te verbeteren. Nou, zo kan je ook zeggen dat het schrijven bijvoorbeeld een technologie is die ons geheugen beter heeft gemaakt. Om die reden was Plato ook tegen schrijven, want hij dacht juist dat het schrijven ons geheugen zou verzwakken. Hè? Hoe dan ook, zie je dat er altijd een relatie is tussen mens en technologie. En die kan je duiden als co-creatie. En dat betekent niet zozeer dat je zegt van alle technologie is fout of alle technologie is goed. Maar dat je per technologie gaat wegen van ja, wat kan het bijdragen aan de doelen die we hebben? Hoe willen we zijn als mens? Hoe willen we leven als mens? En op die manier ga je dat afwegen. En met ChatGPT in de academische wereld, heel kort door de bocht, maar ik denk dat academische vorming er wel uit bestaat dat je uiteindelijk als mens zonder enige hulpmiddel op dat moment in staat bent om veel niveaus in de werkelijkheid of in de wereld te onderscheiden. Binnen die niveaus zelf ook veel onderscheiden te maken en daar associaties en verbindingen tussen kan leggen. Als ChatGPT je daarbij kan helpen, dan is het op zich niet verkeerd. Dat past helemaal in dat beeld van die co-creatie van mens en technologie. Hoe dat er concreet uit gaat zien, dat zei ik net al in het begin al, dat blijft een continu debat. Dat moeten we met elkaar onderhandelen. Wat willen we wel, wat willen we niet? Waar zien we gevaren? Maar dat is denk ik de status quo van dit moment.
Denkt u dat het schrift ons geheugen echt minder heeft gemaakt? Ik denk dat we, als ik nu een ticket heb, of ik weet, ik zoek op wanneer ik een trein moet hebben, van welk perron. Ik kijk op mijn telefoon en ik zoek mijn telefoon weer weg. En dan vervolgens sta ik op perron, dan moet ik nog 4 keer, haal ik mijn telefoon erbij.
Nou, dat is de kritiek van Plato natuurlijk.
Ja,
ja.
Maar
ja, als je die telefoon hebt, wat is dan de noodzaak om het te onthouden?
Ja, net als een rekenmachine. Ja. Het is heel cool dat je kan hoofdrekenen. Maar als een rekenmachine, je gaat nooit beter kunnen rekenen dan aan de computer.
Kunnen gewoon zeggen dat je telefoon deel is van je hoofd.
Nou ja, daar kom je een beetje, zeg maar, die werktuig metafoor hè, van de ploeg. Dan bepaalde vermogens die je hebt, die worden versterkt. Ja, zo kan je ook de computer en de telefoon gaan zien. Maar kennelijk komt het ook met een prijs. Je hebt altijd dat technologie die geïntroduceerd wordt weer sociale effecten heeft. Die sociale effecten zijn moeilijk te voorzien. Ik weet niet meer, er is zo'n paradox van op het begin dat je technologie ontwikkelt, weet je helemaal niet hoe het zal landen. En op een gegeven moment is er een fase dat je het misschien nog zou kunnen veranderen. Maar meestal zijn we al te laat. Dan zie je dat zo'n technologie al helemaal ingebed is. En dat je de ongewenste effecten van die technologie niet meer teniet kan doen. En vandaar zie je nu ook in de techniekfilosofie dat ze proberen te kijken van ja, hoe kunnen we een technologie ontwikkelen en kijken hoe dat valt in de samenleving op zo'n moment dat we nog aanpassingen kunnen doen, dat we het nog terug kunnen trekken. En om die reden zie je ook wel dat nu steeds meer filosofen worden betrokken bij het ontwikkelen van technologie. Maar niet alleen filosofen, ook psychologen en sociologen. Dus tot nu toe is het vooral een ingenieursaangelegenheid om technologie te ontwikkelen. En die hebben wel een bepaalde blik die niet altijd even rijk is, om het dan maar met enige vorm van disqualificatie te zeggen. Maar goed.
Ik heb wel, want ik ben zeker niet tegen ChatGPT.
Is het nou ChatGPT of TP?
Generative
Text processor.
Toch? En transformer.
GPT.
Zie je, ja, de P komt eerst en de T komt later.
GPT.
Het is alfabetisch.
Maar ik vraag me wel af of jij, Marcel, 20 day, maar of jij dit soort volzinnen zonder enig umpje tussendoor had kunnen produceren als jij niet in je leven ook heel veel geschreven had.
Dankjewel, Linde.
Ja, ik meen het wel. Er iets is waar ik het allermeeste van heb geleerd zelf tijdens mijn studie, dan is het schrijven. En dat weet ik omdat ik eerst een studie deed waar ik helemaal niet hoefde te schrijven. Alleen multiple choice toetsen deed. En toen op een gegeven moment ging ik daarnaast een studie doen waar ik heel veel moest schrijven. En toen merkte ik dat mijn spraak veranderde, mijn denken veranderde. Alles veranderde vrij heel snel, omdat ik heel veel moest schrijven. Ja. En dat is wel iets waar ik soms zorgen over maak.
Ja.
Of studenten die soort van behendigheid met taal zullen verliezen op het moment dat ze alleen nog lezen en niet meer zoveel schrijven.
Ja. Nou, dat ben ik met je eens. Dus het produceren van volzinnen zonder umpjes tussendoor, dat blijft voor mij wel het ideaal van academische vorming. En het is de vraag in hoeverre ChatGPT daaraan bijdraagt of het juist ondermijnt. Als je het op zo'n manier inzet dat je het ondermijnt, lijkt het mij een verkeerd gebruik van ChatGPT. Maar als je het op zo'n manier kan inzetten dat het juist dat vermogen stimuleert, dan zou ik zeggen, zet het in. Ik heb alleen helemaal geen concrete ideeën hoe dat eruit gaat zien, hoe je het op zo'n manier kan inzetten dat het juist die academische vorming stimuleert en niet ondermijnt.
Ik denk dat het heel goed zou kunnen inzetten voor bijvoorbeeld onderzoeksverslagen, schrijven. Dat is eigenlijk, is het helemaal niet de hoofdtaak van een, tenminste het in de juiste vorm zetten van een onderzoeksverslag. Zodat andere mensen het kunnen lezen of het vertalen daarvan in het Engels. Als je zelf geen native speaker bent, zijn misschien bijtaken die iemand die nadenkt.
Nee, daar ben ik het niet mee. Want ik denk dus dat, ik denk ook schrijven is niet een soort verslag van je gedachten die er al zijn.
Ja, maar ik vind
schrijven is creëren, is ordenen en het oefent abstract denken. Want je bent aan het sorteren, je bent aan het puzzelen. Ja. Dat is wat schrijven is. En dat is hoe je leert om abstract na te denken. En ook als het gewoon een onderzoeksverslag is en je hebt een hoeveelheid data en die moet op een bepaalde manier, je moet nog steeds nadenken over hoe orden ik deze informatie op zo'n manier dat iemand anders ja. dat kan volgen. En dat is een hele moeilijke, specifieke maar vaardigheid.
Als zoiets een mailtje sturen, wat niet je hoofdtaak is.
Heb jij wel eens het verschil tussen een eerstejaars mailtje en een masterstudent mailtje gezien? Dat is niet normaal. Dat is echt moeilijk mailen. Dat is echt moeilijk. Nee, ik vind het ook heel raar dat dat niet gewoon geleerd wordt op de middelbare school. Hoe schrijf ik een e-mail? Ik krijg echt de raarste mails hoor van eerstejaars. Die kunnen echt niet een mail schrijven.
Hoe zou je het liefst gemaild willen worden?
Beste mevrouw van Schuppen, we zijn zo van u onder de indruk. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het gaat over het ordenen van informatie. Dus als ik bijvoorbeeld ergens voor uitgenodigd word, zet in je eerste zin waar het over gaat. Daarna moet zo snel mogelijk waar en wanneer. En dan daarna kan je een heel verhaal houden over de inhoud. Gewoon hoe orden je informatie op zo'n manier dat de ander daar handig en snel mee uit de voeten kan? En hoe formuleer je het op zo'n manier dat iemand anders voor de borst... Niet dat ik nou de hele tijd voor de borst gestoten word door allerlei studenten. Maar ik krijg af en toe wel e-mails dat ik denk van, nou jongens, ik ben niet je piccolo. Ik wil maar zeggen, het is een vaardigheid. Het is niet zomaar iets. Ja. Het doe je niet zomaar even. Het is niet een soort verslagje van iets wat al bestaat in je hoofd. Het is een creatief iets. En het is een van de laatste creatieve dingen die we doen op de universiteit. Dat is niet waar. Maar ik heb wel het idee dat er veel reproductie gaande is in het onderwijs. En weinig creatie. En dat dat meer wordt met de jaren, omdat de studies groter worden. Maar
nou, ik ben het helemaal met je eens. Het schrijven van een discussie, vooral aan het einde van een onderzoek. Daar moet je alles met elkaar integreren. En pas als je het opschrijft, klopt het soms niet. Of vaak, ik begeleid studenten daarbij en dan schrijven zij het op en dan denk ik, hey, dat klopt niet. En dat zeg ik. En dan pas ik het aan en dat gaat een paar keer rond. En dat is een trainingsproces waar je hersenen, je traint je denken. Alleen als doen dat via geschreven tekst. En dat lukt niet meer als een computer het voor je opgeschreven heeft. Al zou ik niet weten hoe jij die computer moet instrueren om dat te doen.
Ja, misschien zien we schrijven te veel als een soort wiskunde. Dan als ik het niet gebruik. Dan als iemand dat anders het beter kan, waarom zou ik het zelf kunnen doen? Wiskunde ga ik nooit in mijn later leven gebruiken. Terwijl je onderbewust heel veel nog aan je hoofd rekenen. En dan gewoon het argumenteren van een bepaalde hoek. Dat is ook een vorm van informatie op de juiste manier samenvoegen. Nou, daar heb je heel veel aan, alleen dat merken we gewoon niet. En ik heb mezelf misschien een beetje in de voet geschoten door het voorbeeld van schrijven te nemen, hoor. Maar je hebt denk ik als in het hele leven heb je heel veel. Bij een baan heb je misschien 20% waar je echt voor gevraagd bent en 80% dingen die ook. Je hebt bij elke baan dingen die je niet leuk vindt of dingen die er gewoon bij horen, wat misschien niet jouw talent is. En eigenlijk het punt wat ik wilde maken was, nou, wat nou als ChatGPT die taken kan overnemen, waardoor we eigenlijk alleen nog maar meer en intensiever onze creatieve vermogen, of waar wij goed in zijn, kunnen gebruiken. Nou, dat zou veel voor ons werk veel leuker zijn. En om dan op Marcel te reageren, denk ik dan juist dat we daar helemaal niet beter van worden, want dan gaan we onze lat gewoon hoger leggen. En vervolgens krijgen we dus, we kunnen wel dromen dat, dat zou alles zo efficiënt zijn, dan kan ik alles in een halve werkweek doen. Maar vervolgens maken we dan een dubbele werkweek. Ja, voor hetzelfde.
Een interessante vraag lijkt mij, wat zou je uitbesteden aan een computer? Dus zodat je het niet meer zelf hoeft te doen met je eigen brein en denkcapaciteit. Wat zou jij net zo goed door een computer willen laten doen? Als het kon.
Wat zou ik door, gewoon van die kleine formele dingen waar je dan geen zin in hebt of zo. Of wat iedereen zou kunnen doen, denk ik. Gewoon wat op een bepaalde manier moet. Ik zit even te kijken of ik een goed voorbeeld kan verzinnen. Maar
ik heb misschien wel een voorbeeld uit mijn eigen onderzoek. Want ik ben. ChatGPT kwam te laat voor mij. Ik heb uren en uren interviewmateriaal handmatig getranscribeerd voor mijn onderzoek.
Precies.
En dat vond ik zo vreselijk, jongens. En het heeft me zo lang geduurd. En ik was zoveel sneller klaar geweest.
Maar je bent er wel betere mailtjes van gaan schrijven.
Nou, dat weet ik niet. Maar ik ken mijn data nu heel goed. Ik weet precies waar alles zit. Ik weet de dingen die mooi zijn. Zeg maar ook op andere manier. Dus niet los van mijn onderzoeksvraag. Weet ik wat voor potentie er in die teksten zit. Omdat ik me daar doorheen heb geworsteld. En dat had ik van tevoren, had ik misschien wel kunnen bedenken. Maar had ik niet bedacht. Dus dat is, je hebt wel ook altijd bijvangst. Ook van de kleine rotklusjes. Dat gezegd hebbende lijkt het me, had ik een terugwerkende kracht zeker door ChatGPT laten doen. Dat kan trouwens niet, hè, voor privacy. Dus ik had het, ja.
Nee, dat is een praktisch probleempje.
Voor privacy redenen kan dat niet zomaar. Ik kan niet allerlei privé data uploaden in de ChatGPT natuurlijk. Maar,
maar
dat is wel een taak die je zou kunnen
besteden.
Maar ik herken wel wat je zegt, Linda, als het gaat om je schrijfproces. Hoe je doorschrijven tot dieper en breder inzicht bent gekomen in de materie die je bestudeert. Dat herken ik ook. Dus je begint met een bepaalde gedachte. Je werkt die uit, je bent aan het worstelen en in één keer stuit je weer op een ander probleem wat overkoepelender is. En dan ga je kijken van, oh, daar moet ik het zoeken. Hè? En dan ontstaan er weer twee aparte gebieden die je op geen enkele manier bij elkaar kan brengen. Maar je hebt ergens wel een intuïtie dat er een samenhang is. En dat is een worsteling. Dat is echt een innerlijk proces van peinzen, zoeken. Ik denk nooit dat ChatGPT dat proces kan vervangen. En het misschien zelfs kan ondermijnen. Wat ik wel denk is, en als ik met andere mensen praat over problemen waar ik mee worstel op intellectueel vlak, dan merk ik wel dat het gesprek me ook heel erg kan helpen. En ik kan me wel voorstellen dat ChatGPT een soort gesprekspartner wordt, waarmee je gewoon een dialoog aangaat om je eigen gedachten te verdiepen. Dat ChatGPT je uitdaagt om bepaalde vragen die je nooit hebt overwogen, om dat wel te doen. En ik vind het wel bijzonder. Ik zag laatst die documentaire AlphaGo. En dat ging over een firma in Londen, DeepMind heette het geloof ik. En die had een AI-programma gemaakt om dat spel Go te spelen. En het was tot dan toe niet mogelijk. Een schaakcomputer kon wel, maar een schaakcomputer kon nog die berekeningen aan. Maar bij Go zijn het aantal zetten zo groot dat een computer kan dat niet meer, zeg maar, kan niet alle partijen spelen en dan de beste set doen. Dus er moest een ander soort informatietechnologie op toegepast worden. En dat hadden ze gedaan. En toen werd de Europees kampioen, een uit China geëmigreerd persoon, die werd uitgenodigd om te spelen tegen dat programma AlphaGo. En hij verloor alle partijen. En hij twitterde daar redelijk enthousiast over, ook wel enigszins onthutst. Maar toen kreeg hij uit Azië heel veel berichten terug van, ja, maar jij bent ook een derde rang speler. Hè? Ja, gewoon, je bent in Europa, dat niveau in Europa van Go, dat is helemaal niks. Als je tegen onze godheid Lee Sedong gaat spelen, en dat was echt een godheid daar in Azië, hè? Dat was een soort man die had Go naar een nieuw level gebracht van creativiteit, goddelijkheid en spiritualiteit. En het was ook een beetje een mannetje met een heel hoog stemmetje, ziet er heel, heel, heel bijzonder uit. En toen had DeepMind gezegd, natuurlijk ook uit commerciële interesses, van nou, wij willen ons programma wel tegen Lee Sedong laten spelen. En dat was een groot nationaal event in Korea. Dat werd door alle media verslagen. En die Lee Sedong, die werd ook van tevoren geïnterviewd. En die, nou, ik heb alle vertrouwen in dat menselijke creativiteit en intelligentie het nog altijd gaat winnen van machines. Eerste partij verliest hij. Oké. Hij zegt van, ja, ik heb een foutje gemaakt. Heeft de machine goed uitgebuit. Kan gebeuren. Tweede partij ga ik winnen. Tweede partij verliest hij. Derde partij gaat hij zijn strategie helemaal aanpassen. Hij was normaal een redelijk defensieve speler, maar nu offensief. Verliest hij weer.
Nee.
Je ziet hem op dat moment, de narcistische krenking is enorm. Je ziet hem echt dat hij echt even niet meer weet wie hij is. Dit kan niet. Ik kan niet door een machine verslagen zijn. Vierde partij wint hij. Door een briljante set. Maar het was best out of five. Dus hij had al verloren. Maar de hele menselijke gemeenschap vierde die winst in die vierde partij als de mens zegeviert toch nog. Maar de tragiek daarvan is, die machine hoeft maar één keer die fout te maken. En de volgende keer maakt hij die fout niet meer. Maar toch werd het. Maar punt is dat Lee Sedong, die verliest de vijfde partij ook. Maar hij herpakt zichzelf en hij zegt wel, ja, door met die machine te spelen is mijn spel wel verbeterd. Dus zeg maar in de menselijke competitie heb ik er echt heel veel aan gehad. En ik werk nu heel veel samen met die computer. Ik ben creatiever, ik verlies nog steeds, maar ik ben wel in mijn gewone spel creatiever en beter geworden.
Dus het is zeker,
daarom zie je wel van, daar verrijkt het wel. Hè?
Zeker een uitdaging. Dan speel je eigenlijk tegen iets wat niet kan verliezen, klinkt het eigenlijk. Dus het
nou ja, dat lijkt, maar dat blijft nog steeds wel een wrang gegeven, vind ik hoor. Dat zeg maar als het gaat om de vergelijking tussen menselijke intelligentie en machine-intelligentie, dan is het toch altijd wel het onderscheid geweest dat de machine niet in staat is tot creativiteit, tot speelse oplossingen. En dat bleek die artificiële intelligentie bij het spel Go wel te kunnen.
Ja.
En je ziet die Lee Sedong daar ook heel verbaasd over zijn. En ook al die commentatoren die dat spel verslaan. Er zijn echt wel goede zetten die die machine doet. Dat zijn geen militaristische zetten of zo. Maar daar zit echt intelligentie achter of zo. Ja. Hoe dat is gedaan. Dat vind ik wel bijzonder.
Ja, dat is wel interessant. Want dat is het verschil tussen wat ze afgekort GoFi, Good Old Fashioned AI noemen.
Ja.
En de neurale netwerk AI.
Ja, ja, ja.
En dat is interessant, want toen de Good Old Fashioned AI werd ontwikkeld, dacht ze, we maken een hele slimme computer. En dacht ze dat die hersenen, dat is ook een computer.
Ja.
Dus dat is intelligentie. Maar toen kwamen ze erachter dat dat toch bepaalde beperkingen had. Maar bij neurale netwerken hebben ze eigenlijk gedacht, we gaan niet zeggen dat het brein een computer is. We gaan proberen een computer te maken die meer werkt zoals het brein, veel dynamischer. Ja. En dan krijg je dus AlphaGo.
Want je hebt ook geloof ik dat deep learning van AI. En dat is inderdaad dat AI dan begint. En dat leert dan heel snel als een mens ook eigenlijk. Maar omdat het zoveel informatie aan kan, dan kan het gewoon veel sneller en veel meer dingen ook leren. Dus dan het ontwikkelt zich eigenlijk als een mens, maar eigenlijk als een ultra supersonisch mens met een superbrein. Dus dat echt heel gek is het ook allemaal. Maar het is ook op Snapchat, dat is zo'n sociale media app. En
even, leeftijdsverschil.
Even zeggen. Maar, en het is. En wat er laatst. Ik zit er niet zo vaak meer op, maar ik had dus laatst een update gedaan. En toen kreeg ik ineens linksboven ineens. Zie jou in contact staan al je vrienden. Maar ineens zag ik mijn Snapchat AI. Ik dacht, is dit nou weer? En ze hebben dus eigenlijk een hele AI-personage gemaakt op Snapchat. Waarmee je helemaal kan praten en hele gesprekken kan voeren. En het is heel gek, want in mijn hoofd had ik natuurlijk dat ik dacht, ik heb ChatGPT, wat ik soms gebruik voor de uni en voor studie. Maar ineens, waarbij ik al mijn vrienden een berichtje wil gaan sturen of een gekke foto of zo, dan zie ik ineens dat er ook een robot bij staat. Dat voelt heel gek.
Ja, maar het is toch niet helemaal hetzelfde al. Het is niet helemaal menselijke cognitie natuurlijk ook. Want het grappige is, je moet maar eens zo'n AI vragen om de was op te vouwen. Nee, maar serieus, fysiek loopt het nog heel erg achter. Dat is denk ik ook een beetje deels nog een erfenis van het feit dat we zo ontzettend bezig zijn geweest met het brein als computer en het brein dit en het brein dat. Fysiek, wij zijn de hele tijd super intelligent met ons lichaam bezig. Als je aan het fietsen bent, ieder hobbeltje, ieder windvlaagje compenseer je onbewust. Dat kan de AI nog niet. Ik denk wel dat dat eraan zit te komen, maar dat is eigenlijk een veel grotere uitdaging dan AlphaGo winnen. Is een robot de was op laten vouwen of een fiets parkeren aan de gracht in Amsterdam bijvoorbeeld.
Oké, maar heb je de filmpjes van Boston Dynamics wel eens gezien?
Ja, die zijn daar weer bezig met die enge honden. Ja, die zijn dit dus aan het doen. Dus die zijn robots aan het maken die. Vertel.
Ja, voor de luisteraars die het niet kennen, Boston Dynamics maakt robots. En ze hebben twee bekende versies. Eentje is een soort robothond waar je een camera op kan zetten, maar ook een geweertje. En die zijn niet te stoppen. En de andere is een soort robotmannetje. En die kan tegenwoordig dansen, salto's maken, traplopen. Dus het is een kwestie van tijd.
Ja,
ja, en als die kunstmatige, dus die ChatGPT, samen gaat werken met zulke robots, dan moeten we wel zorgen dat we ze goed geprogrammeerd hebben. En niet dat ze zich tegen ons kunnen keren. Want dan.
Ja, dat is de uitdaging. Hoe laat je die ene soort intelligentie samenwerken met die meer fysieke intelligentie, dat is een vraag.
Ja,
hè?
Want laten we het positief houden. Die robots kunnen natuurlijk straks wel mensen in bed leggen, in de zorg werken, wel lakens opvouwen en die in de kast leggen voor je.
Maar AI loopt ook nog best wel achter op, volgens mij, qua sociale intelligentie. Ik denk dat het was het voorbeeld van als je een AI vraagt om een kopje koffie te halen, dan is dat zijn taak. En dan doet hij alles voor dat kopje koffie. En dan gaat hij naar beneden en dan stel je voor, er staat dat de koffie €70 is. Dan had een mens al ingeschat, misschien wil hij geen kopje koffie van €70. Zou ik naar de volgende tent gaan of wat ga ik doen? De AI gaat kosten wat het kost. Ook al moeten er mensen voor dood dat kopje koffie halen. En die kan niet die afweging maken van, vindt diegene het erg om er een uur op te wachten? Vindt diegene het erg als die koffie lauw is? als er geen koffie is, maar is wel thee. AI zou zeggen, error, ik weet het niet. Maar misschien, ja, die afweging, daar is AI blijkbaar nog heel slecht in.
Ja, maar het is een kwestie van tijd. Dat kunnen we natuurlijk, ja? Die dingen makkelijk leren. Ja, natuurlijk. En bij twijfel even bellen met de opdrachtgever. Dat lijkt me een kwestie van goed programmeren en die bugs eruit halen. Maar over 10, 20 jaar is dat wel opgelost.
Ja, maar het komt omdat het enorm veel variabelen zijn. Veel meer dan in een beperkte taak, zoals AlphaGo of zelfs lopen.
Ja.
Je moet veel flexibeler zijn. Dus ik weet niet of het een kwestie is van bugs eruit halen. Maar ik denk dat een robot moet leren. Een neural networks leren zoals kinderen of mensen. Dus dat, ja, die moet dan wel heel snel leren als je in korte tijd wil. Kijk, we kunnen natuurlijk ook robots maken die even lang moeten leren als mensen. Maar dan kan je net zo goed een mens maken.
Ja, nou,
dat is dan minder sterk.
Nou ja, maar ik snap je punt. We kunnen nu nog niet eens een auto maken die veilig rijdt. Dus we zijn er nog niet.
Het komt wel.
Maar
het
lijkt me
wel
haalbaar.
Als ik vraag, wil je een kopje koffie voor me halen? Dan zeg ik veel meer dan alleen die vraag. Alleen ChatGPT krijg alleen die vraag binnen. Terwijl ik eigenlijk heel veel context erbij zou moeten stoppen. Wil ChatGPT dat begrijpen? Terwijl een mens al begrijpt, want hij wil geen kopje koffie voor €70. Of hij wil geen. Die afweging.
Ja.
Ja, die kunnen we wel. Dan moet je die steeds apart bij gaan zoeken. Maar dan moet je, dan wordt het een hele rare opdracht.
Ja, maar op een gegeven moment hebben we natuurlijk een soort programmatuurs, USB-stick stop je in die robot. Zeg je, nu weet je alles wat die andere robot ook weet.
Ja.
En dan gaat koffie halen.
Ja, maar dat denk ik dus niet dat dat zo werkt.
Oh.
Dat is die ouderwetse AI.
Ja.
Maar dit is AI die leert door bepaalde verbindingen te versterken op een dynamische manier. Dus het grappige is dat we ook bij neural networks kunnen we niet traceren hoe het tot een conclusie komt. Er is niet een soort van informatie uitdraai die je kan krijgen, omdat het net als een brein obscuur is. Omdat het een dynamisch systeem is. Dus ik denk hoe dit geleerd moet worden is, er zitten allerlei impliciete aannames in dit soort taalgebruik. En dat moet je dan door te ervaren, moet dat neural network leren van als je met een kopje van €70 terugkomt, dat niet goed is.
Ja.
Ja, denk ik dan.
Ja, ik denk niet dat je dat kan voorprogrammeren. Hè? Dus dat je de enorme hoeveelheid aan variabelen die bij schijnbaar eenvoudige opdrachten voorondersteld zijn, dat je dat allemaal kan inprogrammeren om alles af te dekken. Ik denk wel dat je bij dat soort technologie uitkomt als neurale netwerken, die op een gegeven moment door fouten te maken, en dat is wat ik ook net met dat AlphaGo zei, dat maakte een fout, maar dat heeft daar wel onmiddellijk van geleerd. Die maakt die fout geen tweede keer. En ik kan me ook voorstellen dat met zorgrobotica, dat zeg maar, wil dat succesvol blijken, dan moet het met dat soort technologie gaan met leren. De vraag is, wanneer ga je het inzetten? Hè? Wanneer heeft het voldoende geleerd? En dan kom ik bij jou uit van, ja, als er, zeg maar, dezelfde verplegersopleiding moeten doorlopen,
ja,
als mensen, dan ga je afvragen, waarom zou je daar dan geen mens neerzetten?
Ja, en er is natuurlijk ook nog iets anders, dat wij hebben motivaties. Wij hebben bepaalde dingen die we nodig hebben en willen. We moeten eten, drinken, slapen. We willen dicht bij andere mensen zijn. En dat geeft ons ervaring en dat geeft ons betekenis. En die motivatie zorgen er ook voor dat wij heel goed met context kunnen omgaan. Als wij de deur uit willen, zien wij de deurklink. Daar gaat het om. We hoeven niet alle informatie te verwerken. Ook dat daar een paarse jas hangt om de deur uit te lopen. Dus je moet een soort, ja, in de filosofie noemen ze dat het frameprobleem. Het gaat over relevantie. Je moet een soort vanuit je lichaam een bepaalde relevantie voelen om handig met die context om te kunnen gaan.
Dus je waarneming wordt gestuurd door wat je wil bereiken op dat moment?
Ja, dat is niet passief.
En
ik denk
is
dat het gewoon,
ja, interactie tussen jouw motivatie en wat er te waar te nemen is om je heen.
Ja, en ik weet niet in hoeverre het concept motivatie is, misschien een interessante vraag voor jou, hoe je dat vertaalt naar AI. Want AI heeft geen behoefte. Dus daar moet iets in voordat
doel,
het.
Dus doelgericht gedrag. Dus je geeft, ja, die AI een doel.
Er moet extern inderdaad komen. Ja, en dan moet het dus ook weten. Want wij voelen ons aangetrokken tot water als we dorst hebben. Maar AI niet. Die moet dan leren. Bepaalde talige dingen worden geassocieerd met vloeistof of zo. Ja, we dwalen af, hè, van het onderwerp.
Nou, ik vind de leukste vraag, waar gaan we het nou voor gebruiken?
Ja.
Dit is, maar hoe kunnen we ons eigen denken versterken met ChatGPT?
Ik merk dat ik er heel erg lui van word. Eigenlijk als ik een grote voorbeeld is, dan als we hadden een oefententamen. Dat stond online, had expres, de leraar had er geen antwoord bij gegeven. van het oefententamen, zodat we zelf aan de slag gingen en gingen googelen tot we het goede antwoord hadden. Terwijl op het moment dat je... Ik merkte ook heel snel, als ik dan niet goed uit googelen kwam, dan gooi ik gewoon in ChatGPT en had ik het antwoord. Maar dan word je dus al... Als je die antwoorden wel direct erbij hebt, dan word je heel lui. Dan kan je nog wel nadenken over de vraag. Maar dan wordt het net zoals een wiskundeopgave. Als je het antwoord weet, dan snap je die link direct. Maar als je dan vervolgens zelf op een tentamen moet verzinnen, dan zie je het niet. Dus achteraf lijkt alles heel makkelijk. En als ChatGPT dan iets uitlegt of een antwoord op een vraag geeft, dan denk ik, oh, ik snap het wel allemaal wel. Terwijl ik er dus eigenlijk helemaal niet beter van ben geworden. Omdat het echte, dat kleine die denkstap maken, dit wordt gewoon voorgekoud. Ik ben nu al steeds sneller geneigd dan om een vraag snel even in ChatGPT te zetten. En dus minder erover na gaan denken.
Ik weet niet of het helemaal klopt hoor, om de terugvergelijking te maken naar de boer met een paard of met een trekker. En die boer met die trekker is niet lui geworden van die trekker. Die heeft andere mogelijkheden gekregen door die trekker. En jij als student krijgt andere mogelijkheden door ChatGPT als trekker. Je kan straks 600 of 300 breinen voor jou aan het werk zetten. Maar hoe doe je dat? Wat laat je die dan doen?
Nou, die boer is dan opeens, in plaats van alleen voor zijn eigen gezin, voor 30.000 gezinnen aardappels gaan produceren.
Ja, je heeft niemand meer honger. Dat is op zich goed natuurlijk. Dat willen we. Dat niemand honger heeft.
Ja, maar is dit ook zo gelopen, hè? Ja. In de geschiedenis? Dat onze technologie helemaal beter werd en in één keer er geen honger meer was en vreet op aard.
Maar ik vind wel...
Er is wel meer eten, toch?
Alleen dezelfde mensen eten het allemaal op.
Okay. Maar ik vind wel...
Dat is het morele vraagstuk van Marcel Witter.
Nou ja, de vraag is of dat inderdaad een argument tegen technologie is. Maar het wordt ook wel vaak ingezet als een argument pro-technologie. En daar mag je kritische kanttekeningen bij plaatsen. Dus dat er meer productie is gekomen. Dat zou je als een positief argument kunnen beschrijven. Maar wat Linde zegt, ja, er zitten ook wel hele sociale effecten bij, waarvan je je kan afvragen, is dat wel zo wenselijk? Als het toch gaat om dat lui worden. Als ik kijk naar als je aan mij vraagt, wat wil ik zijn, wat wil ik worden, dan is dat, kan ik zeggen, nou, ik wil goed filosoof zijn. En goed filosoof zijn betekent voor mij dat ik engagement met die traditie van filosofische denkers ben aangegaan. En het klinkt misschien een beetje opgeklopt, maar ik vind het vaak prettig om in mijn eigen denken mezelf aan te treffen, al filosoferend, al bezig zijnde met ideeën die met elkaar te combineren. Als er bepaalde vragen zijn, dan merk ik dat ik gewoon op de fiets daar aan het nadenken ben. En dan is het bijna dat het denken zichzelf denkt. En dat vind ik prettig. Dat ik voel dan dat ik mijn bestemming heb bereikt. Dat klinkt een beetje opgeklopt wederom, maar dat is wel iets waarvan ik denk van ja, ik ben blij dat ik dat in mezelf aantref, al die gedachten. En dat had ik niet gekund zonder me te verbinden en te engageren aan die traditie. Waarom als ChatGPT daar dat proces niet faciliteert, ja, dan denk ik, dan heb je er heel weinig aan. Maar het moment waarop het dat wel faciliteert, dan zie ik er geen bezwaren tegen. Het is alleen, ja, hoe ga je het inzetten? Daarvoor is de technologie nog te prematuur om daar nu al hele verstandige dingen over te zeggen. Maar ik denk wel dat we moeten gaan kijken hoe we dat kunnen inzetten om in ieder geval wel dat proces niet te ondermijnen, maar juist te stimuleren en te faciliteren.
Ja, en wat ik daar misschien nog aan wil toevoegen, als dat mag, ik spreek te verkeerd, is dat wij hebben het eigenlijk zo'n ontzettend elitair gesprek met z'n allen gevoeld. Ja, het gaat alleen over de universiteit en hoe we ons filosofische en academische denken kunnen verbeteren. Ja. Maar laten we eens even bedenken wat voor invloed dit kan hebben op mensen die niet toegang hebben tot de universiteit en niet soort van het als hoogste doel hebben supergoed kunnen nadenken, maar allerlei andere dingen daarmee kunnen doen en allerlei kansen daarmee krijgen om creatief te zijn, om zichzelf dingen aan te leren. Mensen die bijvoorbeeld enorme hekel hebben aan school en het helemaal niet goed doen met autoriteit en die door ChatGPT wel als autodidact allerlei dingen aan kunnen leren, kunnen maken en zichzelf op die manier zelfstandig voort kunnen bewegen en kunnen ontwikkelen in hun leven. De mensen, kortom, die misschien niet gemaakt zijn voor dit onderwijssysteem. Dat is toch wel echt vet.
Maar wat zouden die ChatGPT laten doen dan? Als leermeester, oefenmeester optreden. Ja, wil je me helpen iets te leren, ChatGPT, alsjeblieft?
Ja, je kan er van alles mee doen. Je kan,
ook gewoon leuke vragen die ze hebben, die ze...
Wil je mijn belastingpapieren invullen? Dat lijkt me best handig.
Ja.
Ook wel tricky qua privacy, denk ik. Nee, ja. Maar ik dacht ook meer aan, stel je voor, je wil leren. Je hoeft niet meer. Je kan vragen of ChatGPT voor jou de software voor jouw nieuwe app schrijft. Waar je iets mee gaat doen.
En je hebt een idee voor een app, maar je kan niet programmeren.
Ja,
dat kan je
bijvoorbeeld. Top. Ja. Of weet ik veel.
Nou, dat is eigenlijk het punt dat ik inderdaad eerder wilde maken. Dat je inderdaad de dingen die je niet kan uitbesteden. En dan vervolgens je eigen creatieve. Maar dus je bedenkt een app en het hele creatieve ding erachter. Maar je kan geen app maken. Dus dat besteed je uit aan ChatGPT.
Ja, laat je marketing doen in je software.
En het is misschien een app voor jouw heel specifieke behoeften. Je hebt, weet ik veel, diabetes of een ander dieet waar je op moet letten. Zoiets. Wat zal ik vandaag eten? Kan je bedenken wat ik vandaag moet eten? Ontbijt, lunch en diner? Best wel handig.
Ja.
Sterker nog, ik denk dat het juist heel veel kansen maakt voor mensen die heel veel vaardigheden missen om bij de juiste mensen te komen voor hun ideeën. Maar wel hele goede ideeën hebben. Door ChatGPT kunnen die mensen juist hopelijk dan wel de juiste mensen vinden.
Of hele gespecialiseerde talenten. Dat je bijvoorbeeld heel goed muziek kan schrijven, maar heel slecht bent met lyrics.
Ja, of geen noot kan lezen. Gewoon,
of andersom hele mooie lyrics schrijft, alleen geen goed akkoordenschema kan bedenken. Nou, dan vraag je dat dan aan ChatGPT.
Ja. Nou, nog, misschien om daar nog een stapje verder in te gaan. Ik had het met mijn muziekleraar over de vraag of... Die zei, nou, maar een computer kan nooit een hit schrijven. Toen dacht ik, nou, als je nou alle hits van de afgelopen 50 jaar voert aan ChatGPT... en zegt, maak nu een hit op basis van deze input. Misschien lukt het dan al. Hij zei, nee, dan nog steeds niet, want het gaat met gevoel. Toen dacht ik, als je mensen in een fMRI-scanner legt, een stuk of 100... Hè, het is allemaal een beetje science fiction... En ChatGPT kan zien op welke stukjes van de muziek dat brein goed reageert. Dan kan hij een liedje of een film maken waar mensen helemaal.
Ja, maar dan is het niet echt. En dan vinden mensen het al niet vet, denk ik.
Okay.
Nou, ik weet niet. Ik ben daar heel sceptisch over. Omdat ik denk dat je dat allemaal niet op kan knippen. Ik denk niet dat je wil zeggen, oh, we pakken dit stukje tekst, want dat ging zo lekker in het brein van Marcel. En dan plakken we dan aan een ander stukje muziek, want dat ging weer heel lekker in het brein van Mark.
Nee, 100 mensen tegelijk. En dan zien we die ChatGPT gaan experimenteren met een akkoordenschema.
Ja, maar dan alsnog, dan heb je dus één stukje wat heel lekker gaat. Maar dan kan je dat niet zomaar van... Het moet natuurlijk wel een geheel blijven. Maar ik denk wel dat het mogelijk is om een hit te schrijven met AI. Maar ik weet niet of het ook mogelijk is om... hele prachtige muziek te maken met je.
Een hit is geen prachtige muziek.
Is het niet?
Sommige hits wel, maar ook heel veel niet, toch?
Laten we het wel met wezen. Smaak te maken.
Je hebt hits en je hebt hits.
Is het hits niet ook heel erg juist zo'n simpele opdracht die heel veel variabelen heeft en daardoor juist nooit door ChatGPT zo...
Er is hier heel veel over geschreven, hè, jongens. We doen nu alsof dit een heel origineel idee is, maar er zijn boeken volgeschreven van die Zweedse songwriters over hoe schrijf je de perfect. Weet je wie er ook over heeft geschreven? De KLF. Ken je die nog uit de jaren 90?
Ja.
Die hebben een boek geschreven over hoe maak je een hit. Hier heb je de formule. En toen hebben ze een hit gemaakt. Toen hebben ze daar €1 miljoen mee verdiend. En die hebben ze... Oh, niet euro, dat waren het denk ik toen
nog. Guldens, ja.
Nee, de KLF was Brits.
Ja, ik weet ook niet meer.
En die hebben ze toen in de fik gestoken.
Echt?
Dat is nog eens een verhaal.
Ja, maar ik geloof het niet.
Ja, zeker wel.
Maar welke hit was dat? 3 AM Eternal.
Oh, wat hebben ze ook? Ze hebben dat ene lied met de Tammy.
Maar ik weet het van die miljoenen in de fik steken wel. Dat is natuurlijk een misdrijf. Hè?
Waarom?
Nou, staatseigendom.
Nee, ze hebben een boek in de fik gestoken, toch?
Nee, die miljoen euro. Ponden of dollars hebben ze in de fik gestoken als een soort kunstproject.
Ja. U luistert naar de FSP special van Radio Swammerdam. Ik heb ChatGPT gevraagd om een... auto te schrijven. En na afloop luisteren we dan nog naar de KLF. Dit was een boeiende discussie over de impact van ChatGPT en vergelijkbare technologieën op ons denkvermogen. Creativiteit en de toekomst van het onderwijs lijkt erop dat we in ons tijdperk bevinden waarin technologieën als ChatGPT onze cognitieve mogelijkheden uitbreiden. Maar tegelijkertijd is de kwestie van betrouwbaarheid en broncontrole een cruciaal punt. Vooral omdat we steeds meer afhankelijk worden van AI-gedreven assistenten. Het gesprek richt zich ook over de potentie van ChatGPT. Het verbeteren van specifieke taken, zoals het transcriberen van interviews of het aspiceren bij schrijven en verslagen. Ter vergelijking met andere ontwikkelingen, zoals AlphaGo,
werpt interessante vragen over de relatie tussen menselijke intelligentie en machine intelligentie, creativiteit, oorspronkelijkheid en speelsheid lijken nog steeds een kenmerk te zijn waar de mens in uitblinkt. Maar de grenzen vervagen. Tot slot werd de discussie gevoerd over de mogelijke toekomstige rol van ChatGPT in het onderwijs. De academische vorming, het belang van creativiteit en kritisch denken, dat tot nu toe als menselijke vaardigheden werden beschouwd, lijkt nog steeds van essentieel belang te zijn. Zelfs te midden van een opkomende technologische hulpmiddel. Dank voor het luisteren naar Radio Swammerdam en tot de volgende keer. U luistert nu naar de KLF, 3RM Eternal.
Radio Freedom. KLF is gonna rock ya.
Luister naar de KLF met 3AM Eternal. Volgende week hoort u Roeland Dubbel Dubel met in gesprek met Marike van der Velde over de uitslagen van de afgelopen verkiezingen. Heel veel luisterplezier volgende week. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren.